Hallo, welkom bij Meid Wat een Tijd.
Een podcast over bekende en minder bekende mensen uit je geschiedenisboek.
In deze aflevering bespreken we kapitein Zwartbaard.
Opeens gingen de deuren open. Een reizige forse in het zwart geklede figuur banjerde naar binnen. Om zijn middel hing een riem met 6 pistolen en een lange sabel. Opvallender was echter zijn gezicht, deels bedekt door een enorme zwarte baard met vlechten die hij achter zijn oren had gestoken. Tussen de wilde baard en borstelige wenkbrauwen glinsterden 2 zwarte priemende ogen die de voorname gasten monsterden. Langzaam keek hij om zich heen en stapte toen recht op de gouverneur af. Deze glimlachte en boog hoffelijk voor de eregast. Zwartbaard, de beruchtste van alle zeeschuimers. Dat was een fragment uit een artikel op Historia door Jan Ingar Ton.
Oké. De aflevering gaat dus over Zwartbaard. We zullen ons nog een keer introduceren. Ik ben Julie.
Ik ben Lien.
En ik ben Jetske.
Nu, zijn echte naam was Edward Teach. En hij is geboren in Bristol rond 1680 in de 17e eeuw. Over zijn jeugd is weinig geweten, maar men vermoedt wel dat hij uit een rijke familie kwam. Hij kon namelijk lezen en schrijven, wat zeer zeldzaam was in het 18e eeuwse Engeland.
Zwartbaard werd na de dood van zijn vader een huis nagelaten en een stuk land. Maar hij weigerde dit en schonk het landgoed aan zijn stiefmoeder om zo bij de koninklijke marine van Engeland zich te kunnen aansluiten.
Ik wil ook wel zo'n cadeau. Een huis krijgen.
Op zich. Als dan iemand anders zich gaat aansluiten bij de marine, ja, het mag wel gewoon. Ja, het is welkom.
Hij ging meevechten als kaper voor de Britten in de Spaanse successieoorlog. In die tijd was dat heel normaal dat de grootmachten van Europa piraten gingen inzetten en inhoeren. Oh god. In deze tijd was dat heel normaal dat de grootmachten van Europa piraten gingen inzetten en inhuren om zo van hun vijand te kunnen stelen en hun schepen te kunnen gaan beroven. Aan het einde van de oorlog ontstaat er een grote groep werkloze kapers en zij gingen vaak als piraat handelsschepen gaan plunderen rond de Caraïben. Dat was toen het centrum van de handel tussen Amerika en Europa. Er kwam zo heel veel suiker bijvoorbeeld van Amerika naar Europa en dat was dus de plek bij uitstek om verschillende handelsschepen te gaan overwinnen en beroven. Deze groepen van werklozen, die dus piraten werden, gingen zich gaan organiseren als een piratenrepubliek.
Ja, zij gingen zich vooral vestigen op het eilandje Nassau.
En op dat moment werden dus de piraten van de Caraïbe gezien als de vijanden van de mensheid. Als gevolg daarvan is er tot op de dag van vandaag nog altijd een internationale wet dat piraten terechtgesteld kunnen worden op gelijk welke plaats in de wereld, ongeacht van hun eigen nationaliteit of de nationaliteit van de slachtoffers. Dat is een wet die vandaag nog steeds in gebruik is.
Ja, en dus de misdaad die ze begaan is dus een misdaad tegen de mensheid.
Ja, piraten worden vandaag de dag ook nog altijd gezien als de grootste vijanden van de mensheid. Ook al hebben wij wel een beetje een ander beeld van piraten op tv en zo, maar dus de effectieve piraten, de criminelen, worden nog steeds gezien als de vijanden van de mensheid.
Ja, klopt. Het is wel op tv en zo is dat natuurlijk heel veel geromantiseerd, het leven van een piraat en de misdaden van een piraat. Want blijkbaar, mensen vinden dat een aantrekkelijk beeld. Mensen die niet helemaal de regels volgen en hun eigen weg inslaan.
Beetje rebelleren.
Ja, ja, zo de outcasts van de maatschappij.
Ja. Ook Zwartbaard vertrok dan op zijn 30e richting Amerika, naar die Piratenrepubliek. Hij sloot zich daaraan bij Hornigold, een Engelse kapitein die hem 2 jaar lang meenam op kaaptochten. En Hornigold was erg onder de indruk van Zwartbaards durf en zijn koelbloedigheid en hij benoemde hem al snel tot onderbevelhebber. En de 2 mannen werden een van de meest succesvolle piraten van de Caraïben. Maar uiteindelijk stopt Hornigold met piraterij en Zwartbaard wordt daardoor werkloos.
Ja, en vanaf dan gaat hij eigenlijk zijn dagen spenderen aan gokken en drinken, tot hij werd uitgedaagd door een andere succesvolle piraat, namelijk Charles Vane. En vanaf dan besloot hij zijn eigen bemanning op poten te zetten. En hij vindt dus uiteindelijk 18 man die daar wel ziet zitten om met hem aan boord te gaan. En met die 18 man aan boord van zijn sloep kaapt hij diverse kleine visserschepen, waarin hij vooral handelswaar en vis en graan verhandelde en stal.
Uiteindelijk gaat Zwartbaard ook een schip kapen, genaamd de Concorde. Dat was een slavenschip van de Fransen. En hier zaten ongeveer 450 Afrikaanse tot slaafgemaakte mensen. En Zwartbaard ging dus dit schip samen met zijn bemanning gaan kapen en ging deze slaven ook verder gaan verkopen. Heel veel piraten in die tijd waren toen eigenlijk slavenhandelaars, ook al worden ze vaak niet zo genoemd of wordt dat daar vaak niet mee geassocieerd. Het was wel effectief zo. Heel veel piraten gingen schepen gaan kapen waar slaven op aanwezig waren om ergens aan land te gaan en die slaven daar te kunnen verder verkopen voor hun eigen profit.
Ja, ze hadden dus ook echte connecties daar aan land waarmee ze dus ja, die handel dreven, om het zomaar even te zeggen, die het dan weer... Ja, die de slaven dan weer verder doorverkochten eigenlijk. Beetje vervelend gezegd, maar dat is wel hoe het ging.
En Zwartbaard ging zijn schip gaan hernoemen. De nieuwe naam was Queen Anne's Revenge. Queen Anne was toen de laatste koningin op de troon van de Stuarts, maar zij werd van de troon gegooid. En men vermoedt dat Zwartbaard zijn schip zo genoemd heeft om zo zijn loyaliteit te kunnen betuigen aan de Engelse kroon.
Hij was erg trots op zijn boot en hij sierde die dan ook met 40 geweren en kanonnen. En hij liet ook een eigen vlag ontwerpen, een echte piratenvlag, om angst op te wekken. En Zwartbaard maakte hierbij gebruik van allerlei schrikwekkende symbolen. De vlag was dus zwart. Er gaat ook een post komen op onze Instagram waar je die vlag kan bekijken. Het is wel, ik vind het een grappige vlag, om eerlijk te zijn. Ik vind het nu echt angstaanjagend of zo. De vlag is dus zwart en er staat een skelet op die in de ene hand een zandloper vast heeft en in de andere een speer. En de zandloper was een symbool voor dat als je het niet overgaf, als je jezelf niet overgaf als tegenstander, dat je tijd echt gekomen was, je tijd was op.
Je ging dood.
Ja,
je was fini.
You were done.
Zonder discussie.
Voilà.
Het einde. Ja, en de...
het einde.
Ik heb echt zo door. Maar Gavindi, je tijd is bijna op.
You're gonna die.
De speer was dus, dus in de andere hand, dat skelet, een speer vast die gericht was op een rood bloedend hart.
Nogmaals, het klinkt best eng, het klinkt goed ontworpen, maar...
is minder waar.
Het is apart. Het ontwerp, het bloedend hart is ook... Bloedend ziet het eruit.
Het is echt zo'n hart met zo'n drie druppels bloed.
Ja, ja.
Echt om schrik van te krijgen. Ja, als je dat ziet.
In mijn broek plassen, denk ik.
Ja, lijkt een beetje op dat tekening. Misschien niet van angst. Ik weet niet. Misschien toen wel.
Maar het werkte wel ook gewoon, want piraten, andere vijandelijke schepen hadden wel gewoon schrik wanneer ze zijn vlag zagen.
Ja,
dus.
Ja, ze gingen zelfs soms niet eens meer vechten. Ze waren gewoon zodanig bang van de vlag en van hem. Dat ze meteen zoiets hadden van, hier, neem alles. Neem mijn leven.
Zwartbaard was...
Hij was wel gekend, hè?
Zwartbaard was gekend en hij heeft dus eigenlijk heel weinig moeten doen om effectief gevreesd te worden. Dus in combinatie met zijn vlag had hij ook een zwarte baard, een dikke zwarte baard die weelderig zijn gezicht omkaderde, vandaar de naam Zwartbaard. En in die tijd hadden enkel gekken en wilde mannen een baard. Dus op die manier schrikte hij mensen af. Maar die baard had ook een andere functie. Hij verborg namelijk hennep en lonten in zijn haar, die hij dan in brand stak.
Sorry, maar ik kan me echt zo imagineren.
Ik probeer het mij voor te stellen.
Echt zo'n geur van zo'n wiet. Zo. God. Door die baard. Nee. What the fuck.
Ja, hij verborg dus hennep en lonten in zijn haar, die hij dan in brand stak tijdens het vechten. En dat gaf hem dan in combinatie ook met zijn rode jas een heel intimiderend uiterlijk. Dus stel je voor...
Dat toch stinken.
Dat ook.
Want als je zo nog maar eens per ongeluk je haar zo in een kaars of zo, dat verruikt echt verschrikkelijk.
Dat zal ook allemaal bijdragen aan angst.
En hij steekt dan gewoon echt los wiet in zijn baard. En steekt hij in de fik. Hoezo brandt zijn baard ook niet volledig op tijdens het vechten?
Zit hij niet blijven doen?
Heeft hij dan zo'n lange baard gehad?
Ja, op de foto's zijn dat ze precies zo meer zo... Dreads ook, hè? Dat hij heeft als haar misschien...
Ja, maar steek even een dread in brand.
Ja.
En hoe steekt hij daar dan mee?
Maar misschien meer onder zijn baard of zo. En dan leek het als een baard in brand stond. Maar was het... Ja, ik weet het niet.
Maar was het eigenlijk de wiet?
Ja, zoiets.
Ik zou ook wel stress hebben als ik opeens een man op mij zie afkomen met een brandende baard.
Ja, daar zou ik nu wel schrik van hebben.
Ja. Iemand in rook met een rode
jas. En als hij dan zo'n gekke vlag bij heeft...
Ja, ja.
Dat zou inderdaad
wel een baard, bang zijn. Een baard, je weet, je komt een wildeman tegen. Dus
ja, inderdaad.
Gevaarlijk is het.
Zeer gevaarlijk.
Oké. Okay.
Hij werd dus gewoon afgeschilderd als een gek en een bloeddorstige moordenaar. Terwijl dat hij eigenlijk bijna nooit iemand heeft moeten vermoorden, omdat hij al gewoon zo eng was. En iedereen zich gewoon zo overgaf aan hem, was het eigenlijk gewoon bijna niet meer nodig om iemand te vermoorden. Dus zijn uiterlijk heeft dus echt wel zijn werk gedaan.
Ja, dus hij had echt gewoon een imago. En het is daarmee eigenlijk, daar heeft hij heel erg gebruik van gemaakt, van dat imago. En die verhalen, die gruwelijke verhalen, werden dan steeds extremer doorverteld in het dorp, zeg maar.
Mm-hmm.
En zo.
En hoewel hij dan wel als door het volk werd gezien als zo gevreesd, werd hij wel echt gewoon geliefd door zijn manning. En hij bestuurde zijn schepen ook gewoon met goedkeuring van de crew en behandelde zelfs zijn gevangenen goed. Hij werd dan getekend als een brute piraat zo buiten en door andere piraten gezien als echt een of andere gek. Maar zijn bemanning vond hem zelf heel erg slim en zelf het eten op het schip was super culinair. Goed. En,
van een Franse topchef.
Ja? Waarschijnlijk ergens gekaapt uit Frankrijk, uit zo'n een of ander goed restaurant van jij komt mee op mijn schip.
En nu eten maken voor mij.
Maar hij werd goed behandeld, hè?
Ja?
Iedereen goed behandeld. Ja, de job van piraat was dus eigenlijk ook heel aantrekkelijk. Niet enkel omwille van het geld, maar ook de werkomstandigheden waren veel beter dan op handelsschepen. Er was eigenlijk een soort vorm van democratie op zee. Want het leven aan boord van een piratenschip, ja, hoewel het erg vreed kon zijn, was de basis wel gelijkheid. En ja, dat is een grote tegenstelling in vergelijking met de omstandigheden op de toenmalige handelsschepen. Het eten en de buit werden gelijk verdeeld. En de verkiezing tot kapitein verliep democratisch. Dat weten we natuurlijk ook niet helemaal.
Ja, min of meer democratisch. Ja,
als daar een guy staat met een brandende baard, dan zal ik ook wel zeggen, oké, bon, je kies je uit, is al goed.
Jij bent eng genoeg, jij mag.
Ja. Ze zeiden ook wel dat als die kapitein dan niet aan de verwachtingen voldeed van de bemanning, dan konden ze hem ook weer afzetten.
Lijkt me dan toch wel nog leuk om zo... Nee, leuk. Maar als je zo eten krijgt van een Franse topchef en alles wordt altijd eerlijk verdeeld en je kapitein komt aan je vragen of je dat oké vindt om een schip te kapen... Allee.
Ik zou ook liever op een piratenschip werken, denk ik.
Ja, dan toch liever op een piratenschip dan op een handelsschip.
Je ziet er ook gewoon veel meer badass uit. Gewoon, ik bedoel,
ja,
hoe cool.
Ja?
Ja.
En je baas is gewoon iemand die zijn paard in brand steekt.
Ja, dat wil je.
Dat wil je?
Dat is de dream.
Echt wat je wil. Dan, in de lente van 1718, was de Britse overheid de piraterij in de Caraïbische wateren volledig beu en gingen ze met een grote Britse vloot naar Amerika varen. Zwartbaard die wist dat hij niet ging kunnen opboksen tegen het Britse Rijk en moest daarom op zoek naar nieuwe jachtgebieden. Ging daarna een tijdje aan wal blijven in Carolina en maakte daar opnieuw gebruik van zijn reputatie. De belangstelling voor piraten aan het begin van de 18e eeuw was heel groot. En hij werd zelfs een plaatselijke beroemdheid, een echte celebrity, werd in de hoogste kringen zelfs uitgenodigd naar feestjes. En hij ging zelfs trouwen met de 16-jarige dochter van een rijke planter, die trouwens zijn 14e echtgenote zou geweest zijn.
Ja.
Hallo.
14.
Ja, dat is wel
En hoe oud
intens.
Was hij toen?
32 of zo.
32.
Ja. Ik weet het niet precies eigenlijk.
Ja, ongeveer 32.
Ongeveer.
Dus dat is toch wel, Ja.
14? Hoe heeft die man de tijd?
Ja, letterlijk.
Die zit toch de hele tijd op het schip?
Ja, ik.
Hoe vindt hij de tijd om vrouwen... Hoe?
Geen idee.
En dan zo nog een meisje van 16.
Ja, ik zou dat ook wel niet graag hebben, eigenlijk. Ik weet niet of dat dan echt zo'n verliefd huwelijk was, of dat dan
denk
zo
ik niet.
Eerder een economisch voordeel had voor beide.
Ja, uiteindelijk, omdat hij dan zo'n gerenommeerde piraat was, uiteindelijk heeft dat misschien wel voordelen voor die rijke planter, omdat Zwartbaard dan wel zo makkelijk geld kon binnenbrengen.
Ja, ja.
En goederen en uiteindelijk ook slaven. Ja, wel handig.
Maar ook arme de dochter.
Ook arme de dochter.
Ik hoop maar dat ze goed behandeld werd.
Een man die zijn baard in de fik staat. Durf eraan te twijfelen.
Ja.
Oké. Okay. En dus een tijdje erna liet hij zijn piratenstreek even achter zich. En na enkele maanden verzamelde hij opnieuw mannen om terug op pad te gaan, want hij dacht, terug piraat.
Hij kon het niet laten.
Nee. Het begon te kriebelen. Hij moest op pad.
Hij voelde de trigger. En hij kapte 2 Franse handelsschepen en stal hiermee suiker en cacao en andere waren. En hij stuurde 60 vaten vol gestolen goed naar de gouverneur van Carolina. Sorry. die toen inzag dat Zwartbaards roofexpedities ook voordelig konden zijn voor hem. Zwartbaard kaapte vervolgens allerlei koopvaardijschepen langs de kust van Carolina.
Ja, dus de gouverneur liet hem natuurlijk gewoon doen, want het was super handig voor hem. Dat hij gewoon geld kreeg en waren kreeg. Zonder daar zelf iets voor te moeten doen. Elk gewoon door een oogje dicht te knijpen, verdiende hij daaraan. Zwartbaard liet de Queen Anne's Revenge vastlopen in North Carolina en het schip zonk. Dus dat was het einde van het grote bekende schip van Zwartbaard. Maar gelukkig had hij ook nog een hele varia aan andere schepen die hij ook nog allemaal kon gebruiken.
Nu, de gouverneur van Virginia die ging zich toch wel wat gaan verzetten tegen de piraterij. Die vond het allemaal niet zo tof en leuk en handig. En die ging een geheime aanval plannen om daar een einde aan te maken. En de boot van Zwartbaard, één van de, werd in de herfst van 1718 ingesloten door twee schepen van de Amerikaanse regering. En hij vocht heel moedig, maar is uiteindelijk toch overleden tijdens het bloedige gevecht op de zee. En een leuk, maar beetje vies en luguber detail. Ze hebben zijn hoofd afgehakt en aan een boeg van het schip gehangen, aan de voorkant van het schip, als trofee om te kunnen bewijzen dat zij Zwartbaard aan zijn einde hadden kunnen brengen.
Ja. En dan naast zijn bekendheid door zijn zwarte baard en natuurlijk zijn enge verhalen rondom hem, was hij ook heel erg bekend door een mysterie. Namelijk het mysterie van zijn schat. En hij zou zijn schat ergens begraven hebben en dat zou vol rijkdom en praal zitten. Maar of die schat echt bestaan heeft, blijft tot op de dag van vandaag nog steeds een raadsel.
Maar dit is waarschijnlijk een mythe en is dus waarschijnlijk ook niet echt, want piraten gingen hun geld en hun schatten en hun buiten eigenlijk niet echt gaan begraven, maar gingen al hun geld gaan opdoen.
Opzuipen.
Zuipen, drinken, gokken aan prostituees. Alles behalve hun geld ergens begraven.
Ja. En ook in 1996 werd het scheepsvak van de Queen's Anne's Revenge teruggevonden en ook doorzocht naar die schat. Maar er werd niks van schat gevonden. Er werden echter wel veel zwaarden en kanonnen en navigatiemateriaal uit het wrak gehaald, maar daar bleef het dan ook wel bij.
En ja, vandaag de dag is ons beeld een beetje veranderd van piraten. En dat is mede dankzij Blackbeard, dankzij Zwartbaard. Heel zijn verhaal is geromantiseerd geweest.
Ik vind het ook wel gewoon grappig. Ik denk als je deze man de dag van vandaag in het crimineel milieu zou brengen waar we vandaag zijn, dat deze heel erg gechoqueerd zou zijn dat hij met zijn vlag niet zoveel mensen kan bang maken de dag van vandaag.
Misschien met zijn baard wel.
Misschien met zijn, ja, met zijn baard wel.
Zijn brandende baard.
Maar ik zou echt gewoon denken, well, Loesje, dit ben jij. En niet echt zo.
Ja, inderdaad.
In één jaar tijd werd Zwartbaard de beroemdste en meest beruchte zeerover in de geschiedenis. En hij kaapte op dat één jaar tijd meer dan 20 schepen.
Hij werd gezien als een van de meest gruwelijke moordenaars en de grootste gek op de zeeën. Maar hij werd door zijn bemanning wel geliefd. Dus uiteindelijk kunnen we wel nog zeggen dat het misschien wel nog een leuke man was. Zeker wel interessant.
Interessant zeker, dat denk ik ook. Oké. Okay.
Dit was onze tweede aflevering. Tweede aflevering van Meid, wat een tijd.
Bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie het weer leuk vonden. En binnenkort komt een volgende aflevering.
Check ook nog even onze Instagram voor nieuwe updates.
En extra beeldmateriaal.
Ja, ja. We hebben leuk beeldmateriaal voor deze aflevering. Dus zeker waard om eens te bekijken.
Doei!
Ciao,
doei.
Ciao!